Tijd voor Geekers en Bespeakers, daar zijn we weer. Dag Kenny.
Hallo.
Dag Roderick.
Hallo Gertjan.
Heb je nog leuke boekjes verkocht aan mensen die heel bekend zijn, Roderick?
Nou, ja. Jezus, aan de stemacteur van Kwik, Wek en Kwak. Maar jullie waren daar niet van helemaal de indruk, dus ik ga er niks voor over hebben. Maar ik ben blij dat het kontseizoen over is. Ik heb net Amsterdam Comic Con gehad en Abunai en daarvoor Stripbeurs, Stripfestival Kampen. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik smacht naar die heerlijke, gure herfst- en wintermaanden waarin er niks te doen is en waar ik gewoon lekker kan gaan schrijven.
Maar je bedoelt de warme, gure wintermaanden waarin Facts en Stripfestival Breda de Dutch Comic Con wintereditie en dat soort dingen zijn. Zeg maar alles helemaal niks.
Ik niet zeggen. Ik leef in mijn eigen fantasie nu.
Je ging toch online of offline voor een maand?
Ja, het idee was om een soort van blackout te hebben, maar dat valt nu alweer een beetje in de soep.
Oké, okay. Nou ja. Je hebt geen blackout, maar een White Walker.
Oh, bruggetje. Want wij gaan het hebben over iets, Gert-Jan, wat jij nu aan gaat kondigen.
Ja, we gaan het hebben over Game of Thrones. We gaan het seizoen eens even bespreken met z'n drietjes. Kijken wat vonden we ervan. Misschien willen we nog wat dingen uit andere seizoenen bespreken. En ook wellicht waar we denken dat het naartoe gaat. Want het is nog één seizoen bij mijn weten. En dan zullen we zien wie uiteindelijk het spel gewonnen heeft en op de troon zit.
En of we er nog überhaupt veel over geven. Omgeven wie het spel wint.
Ja, misschien ook wel. Misschien ook wel. Maar daar gaan we het dus even over hebben. En, als jullie Game of Thrones dit seizoen nog niet gezien hebben, is het misschien niet verstandig om dit te luisteren. Want Roderick kennen, dan gaan we full spoiler mode.
Ja, spoilers ahead.
Nou, ik denk dat als je Game of Thrones niet kijkt, dat je het beste gewoon helemaal uit kan zetten.
Dan ja, precies. Ja, tenzij je de donkere stem van Roderick heel fijn vindt om te beluisteren. Ik heb daar nog geen enkel mailtje over.
Ik kan veel zeggen over Roderick's stem, maar niet dat hij donker is.
Oh, nee?
Nee.
Oké, okay, nou ja, dus ik heb niet een stem
Kwik, als... Kwik, Wek en Kwak hebben een donkerdere stem dan Roderick.
Dat is, ik klink dus... Jezus, ja. Ik klink dus niet als Barry White Walker.
Nee. Oeh. Jij klinkt als Jack Black. Oeh.
Super schrale grappen bij Geekers op je speakers.
Maar goed, wat vond je van... Kenny, want jij hebt ook alles gezien, hebben we afgesproken. Wat vond je van dit seizoen?
Hebben we afgesproken, ja, anders zou ik echt niet gekeken hebben. Ik vind Game of Thrones namelijk zo stom. Ik vond dit een goed, maar niet zo goed seizoen.
Ik snap wat je wilt.
Ja, ik snap hem ook.
Het had heel veel leuks en moois en fanservice en dingen die je heel graag wou zien. Maar het miste voor mij een beetje het Game of Thrones gevoel met suffe zijverhaallijntjes. En,
het was te spannend. Het was te spannend de hele tijd.
Ik bedoel, het was niet eens te spannend de hele tijd, want ik vond het ook wel vrij voorspelbaar. Maar wel op een leuke manier, weet je. Ik heb wel met heel veel plezier zitten kijken.
Ja, ik snap
precies. Maar ik miste een beetje het gevoel wat Game of Thrones maakt of zo.
Weet je, ik denk dat misschien is dit het moment, het is voor mij het moment om te illustreren, het moment bij mij wat illustreert wat jij bedoelt. Op een gegeven moment heb je de scène dat ze met z'n allen, of met een groepje mensen, Jon Snow voorop, zijn ze achter de muur. En dan willen ze een White Walker halen om Cersei te gaan overtuigen. Dan heb je die battle. En dan dreigt en dan gaat Jon Snow gaat onder. Op dat moment dacht ik, oh, maar die gaat niet dood. En toen dacht ik, hey, wacht eens. Bij Game of Thrones was juist de gimmick dat alles en iedereen op ieder moment dan ook maar dood kon gaan. En dan zat je weer verschrikt naar achter je beeldscherm te kijken. Maar ik had nu zoiets van, oh, die gaat het wel halen. En ik had gelijk tot twee keer toe. En aan de ene kant is dat niet het Game of Thrones gevoel, omdat je niet denkt van, what the fuck gebeurt hier? Maar het kijkt wel een stuk rustiger.
Nou, ik had precies hetzelfde op dat moment, dat hij ging kopje onder, maar mijn reactie was, ja, waarom vermoeien ze zichzelf hier nog mee? Want we weten allang dat hij niet doodgaat. verwachten ze nou echt dat wij als kijkers nog op het puntje van onze stoel zitten van... Oh, zal John wel het einde van de aflevering halen? Ik begin wel langzamerhand... Ja, ik begin te denken dat Sean Bean helemaal niet de hoofdrolspeler is van Game of Thrones. Ik zit al 6 seizoenen te wachten tot hij weer terugkomt.
Ja, als hij aan de andere kant van de muur was gekild, dan was dat ook zeker een dingetje.
Nee, dit is een seizoen geweest.
Ik vond het bijvoorbeeld heel erg jammer als we het over die scène hebben. John die was niet op tijd bij die draak of bij, bij Daenerys om weg te vliegen. En hij ging kopje onder en dat.
Ja.
En vervolgens, nou ja, hij stapt op het paard van zijn zombie-oom en rijdt weg.
Zeg. Het lijkt me een comic. Ja.
Komt niet heel veel later aan bij de muur en dan hebben ze iets van, oh, hij is er toch nog. Het had mij beter geleken als, want ze vlogen allemaal weg op één en dezelfde draak. Die bevlogen werd door Daenerys. Als Targaryen kan zij op draken vliegen. Het was toch mooi geweest als de andere draak die er ook nog was, als die Jon opgepikt had. Omdat hij ook Targaryen is.
Ja.
Nou, hij ik... toch, zeg maar...
Jongens, het was al fanservice genoeg hoor.
Wat zei je?
Het was al fanservice genoeg. Ik vond de Night King al heel erg dom eruit zien op zijn draak. Laat staan dat ik Jon en Daenerys op een draak wil hebben. Een duo drakenrit.
Nou, ja, maar dat is wat al die seizoenen beloofd is, hè? En wat er in de profetie staat. Een draak met 3 koppen. En dat er waarschijnlijk 3 Targaryens zijn. Dat mensen ook nog steeds denken, nou, Tyrion zou misschien ook wel een geheime Targaryen zijn. En die 3 zullen samen uiteindelijk over Westeros gaan regeren.
Ja, ik heb ook een aantal van die YouTube-achtergrondfilmpjes zitten kijken over hoe heet hij nou, die ene Targaryen, die Rhaegar en zo.
Mm-hmm.
Die je wel geteld in 1 scène ziet in de laatste aflevering. Voor het eerst zie je hem daar. En dat is dus...
Nee, je zag hem ook in de laatste afleveringen van het vorige seizoen.
Ja, oké. En dan heb ik mij... Dan vergis ik mij. Maar dat is heel erg leuk. Maar die lore die zit eigenlijk... die zit in de serie, maar niet echt heel expliciet. Dus het is wel aardig om dat soort YouTube-achtergrondfilmpjes te kijken. Want dan dat weet je wel, de hele... hoe heet het? Lyanna en Rhaegar maken John... theorie en zo. Dat zit op zich wel in de serie, maar het is minimaal. Het is leuk als je dat een beetje volgt om mee te kunnen doen.
Nou ja, dat werd nu aan het hele einde van het seizoen wel gewoon heel breed uitgemeten toen.
Op zich wel. Ja.
Dus het is nu wel duidelijk. Een
theorie meer, dat is meer gewoon, het is zo.
Lore, wel op een mooi moment dat je net geïntercut werd met dat... John en Daenerys, zeg maar, ja, neven en nichten seks hadden.
Nee, volgens mij is
neef
van tante. Ja.
Neef en tante, zeg maar. Ik bedoel, John, wel goede billen heeft hij. Zag er appetijtelijk uit met z'n twee.
Oké.
Okay. Ja, nee.
Dat is goed. Het is voor iedere fan wat wil ze.
Nee, maar ik vond in zijn geheel, vond ik dit seizoen, wat jij zei, Kenny... Het was op zich heel kijkbare televisie. Er zaten veel meer wow-momenten in. Hè, en er zaten ook echte pleasing afleveringen in. Met name de aflevering dat er dat het stratego-spelletje werd uitgespeeld. Van nou ja, weet je, Grey Worm gaat naar Casterly Rock. Maar daar zijn ze dan niet meer, want ze vallen Highgarden aan. En
gaat te makkelijk. Ja.
En in één aflevering heb je dan diverse moves en countermoves. En dat vervulde voor mij wel echt die belofte van... Oké, nu is het echt aan. Maar tegelijkertijd, voor mij was de cut-off point... Nou ja, ik denk voor mij en voor heel veel mensen... Denk ik de cut-off point van zeg maar de oude stijl Game of Thrones... was gewoon het einde van het vorige seizoen... toen Cersei de Sept of Baelor opblies... en daarmee de helft van alle personages in de serie. Want dat was het moment dat zij eigenlijk won, zeg maar. Ze haar macht consolideerde en het interessante politieke steekspel... van subtiel macht uitoefenen, dat hoofdstuk was gewoon daarmee klaar.
Ja, maar we zijn er toch ook nu in de fase waar de boeken nog niet zijn?
Ja, dat ook. Ja. Maar gewoon puur qua verhaal was het op dat moment... begon de fase van het verhaal dat het gewoon eigenlijk niet zo heel interessant meer is. Want nu heb je die stomme oorlog waar het al de hele tijd heen aan het gaan is. En dat is gewoon veel minder interessant dan al die politieke gekonkel op de achtergrond.
En wat volgens mij ook meespeelt is dat van volgens mij waren het in het begin 9 families, zijn er eigenlijk nu nog maar 3, misschien 4 met de Greyjoys families die echt nog een kleine positie hebben om ook wat te doen. Dus het speelveld wordt ook wat overzichtelijker.
Ja, maar kijk, ze kunnen natuurlijk à la carte families erbij verzinnen. Dat hebben ze ook gedurende de serie gedaan. Want in seizoen 1 wist je echt nog niet wie de Boltons waren. Maar dat is inderdaad gewoon nu niet meer handig. Het is nu gewoon heel duidelijk weer waar het oorspronkelijk mee begon. Namelijk Starks versus Lannisters versus Targaryens. En wat de uitkomst daarvan is... lijkt mij duidelijk. Ik ga ervan uit dat zeg maar Daenerys en Jon gaan winnen. En Cersei die wordt onthoofd of op een of andere gruwelijke ironische manier komt ze aan het einde.
Ze willen haar niet vermoorden. Want dat is niet mooi. En dan gebeurt een ongeluk waardoor ze toch doodgaat.
Oh nee, oh god nee. Oh, ik denk dat Game of Thrones echt wel de serie daarna is. Dat het gewoon zo'n Dracarys moment is. En dan... weet je, en misschien gaat er nog iemand dood of zo.
Zal ongetwijfeld Jamie worden die zijn zus vermoordt.
Dat was de prophecy. Ja. Jamie, want Cersei zou volgens de prophecy die zit in de boeken, maar volgens mij niet in de serie, wordt zij inderdaad vermoord door haar kleine broertje. En zij denkt dus de hele leven lang dat Tyrion is. Ja. Maar het is haar jongere broertje, niet haar kleine broertje. Dus dat is leuk. Maar aan de andere kant... Game of Thrones heeft ook opgezet dat prophecies niet onfeilbaar zijn. Want de Carys van Houten die had aan Stannis Baratheon beloofd dat hij de ware was. En de grote koning die zou opstaan.
Nee, dus... tuurlijk. Maar het is... ik heb het niet eens zozeer over de prophecy. Ik heb het meer gewoon over hoe je een goed verhaal vertelt. En ik denk dat dan moet Cersei het gewoon zo verbruien bij Jamie dat hij het enige juiste doet en dat is zijn zus vermoorden.
Ja, hij heeft al dag gezegd aan het einde van de aflevering.
Ja, oh god, ik vond die laatste aflevering... Ze hebben er 1,5 uur voor uitgetrokken en ik vond het op het gros vond ik heel saai. Ik vond het zo langdradig en het was allemaal zo zinloos.
Ik heb me goed vermaakt.
Het, voor mij illustreert het echt hoe erg dit hoofdstuk dit seizoen niet meer weet... wat ze met het verhaal aan moeten op een bepaalde manier. En dat ze gewoon alle zeg maar realisme en een zorgvuldige worldbuilding gewoon het raam uitflikkeren.
Nou, ik denk dat vooral gewoon komt omdat George R. R. Martin nog niet klaar is.
Ja,
dat die tekstschrijvers gewoon niet zulke goede tekstschrijvers, of weet het, scriptschrijvers niet zo'n goede scriptschrijvers zijn.
Ja.
Of niet in die vibe zitten. Ik zie niet per se dat de scripts veel slechter zijn, maar het is niet die sfeer, die vibe die in de andere seizoenen
was. Het is niet hun verhaal, is het. Het is George R. R. Martins verhaal en die gooit zijn, hoe heet het, zijn George R. R. sausje eroverheen. En waardoor het bijzonder. En dit zijn gewoon... Het wordt nu geschreven in principe door... ja, Hollywood schrijvers.
Ja.
Maar jij hebt de boeken gelezen toch, Kenny?
Nee, ik heb de boeken niet gelezen.
Jij, Gert-Jan?
Ik lees alleen strips.
Oké, ik heb de boeken ook niet gelezen. Ik ben op zich wel een lezer, maar... ik wil die alleen maar... zeg maar, ik wil één ding doen. Ik wil niet twee parallele verhalen naast elkaar lezen. Maar ik weet dus niet in hoeverre de serie misschien best wel afwijkt van de boeken en ook of de dialogen uit de serie ook rechtstreeks uit de boeken komen. Mijn gut feeling zegt namelijk van niet.
Het zal niet direct de dialogen zijn, maar het is wel gewoon de opzet van het hele verhaal. Je merkt nu dat... Ik had heel erg het idee bij dit seizoen, en ook al gedeeltelijk bij het vorige seizoen, omdat dat waren ook afleveringen die nog niet in boekvorm verschenen waren.
Ja.
Of verhaalelementen die nog niet in de boeken aan bod gekomen waren. Dat ze een samenvatting van het boek gelezen hebben en dat omgevormd hebben naar de serie. En George R. R. Martin zal best maar zijn globale structuur klaar hebben en weten hoe het verhaal gaat eindigen. Maar alles wat, nou ja, zeg maar een beetje extra invulling nodig heeft en hoe heet het? Ja, de emoties en de hoe noem je dat?
Het sausje.
Karakterontwikkeling en ja. Zeg maar de motivatie van de karakters. Dat nog wat gefine-tuned moet worden. En dat hij daar nu al heel lang mee bezig is en mensen maar op die boeken zitten te wachten, omdat hij er zelf ook nog niet helemaal uit is. Nou. En de schrijvers die hebben dan zoiets van, ja, die serie is begonnen, dus het gaat nu zo. Terwijl dat misschien niet helemaal 100% is zoals
hij. Nee, dat heeft hij ook gezegd. Hè? Hij heeft ook gezegd dat hij heeft wel gezeten met de schrijvers die nu de verder seizoenen hebben geschreven. Hij heeft ook een klein beetje iets verteld hoe hij het zou doen. Maar hij heeft ook al aangegeven dat zijn boeken wellicht compleet andere kant op zullen gaan, omdat dat zijn verhaal zal zijn.
Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij, dat het ook niet zo moeilijk is voor hem nu, omdat hij ook helemaal niet zo goed weet hoe ga ik dit in godsnaam satisfying manier eindigen.
Nou ja, hij is er natuurlijk al zo ongelooflijk lang mee bezig. En het kan best zijn dat het idee wat hij in eerste instantie had voor de serie waarmee hij het, nou ja, waar hij het mee gestart heeft, is dat hij daar een beetje van afgeweken is in de loop der jaren. En nu zoiets heeft van, hoe kom ik eigenlijk bij mijn oorspronkelijk bedoelde einde uit? Ja. En misschien werkt dat einde wel niet en moet ik iets anders gaan doen.
Kijk, het is natuurlijk een lastig ding, hè. Want Game of Thrones is heel veel verschillende dingen. Aan de ene kant is het een typische fantasy serie. Met helden en zo en draken en magie. Maar tegelijkertijd is het ook, wat ik heel interessant vind, een soort politieke War of the Roses-achtige, zeg maar, steekspel tussen koningen en edellieden. En daarbovenop heeft George R. R. Martin heel duidelijk gezegd van, ik maak ook een soort van, niet parodie, maar een subversie van het fantasy-genre, waarin schijnbaar hele belangrijke personages zomaar dood kunnen gaan. En het zal dus niet heel erg kloppen bij de serie als je dan ineens een einde hebt wat wel helemaal, zeg maar, vol inzet op die heroic power fantasy. Van hier is een ultieme held die alles redt. Dat klopt niet bij dat eerste seizoen. Waarin je een schrijnend gevoel had van, oh fuck, dit gaat helemaal niet over helden die onfeilbaar zijn.
Wat hij ook heeft gedaan, hij is een ontzettende geschiedenisliefhebber. Dus hij heeft heel veel geschiedenis gestudeerd en bestudeerd. En hij heeft ook een aantal zaken en personages die in Game of Thrones rondlopen, gebaseerd op types die ook daadwerkelijk hebben geleefd. Joffrey is daar een voorbeeld van. Ik kan zo wel even fact-checken, maar die heeft hij ook op een poppetje gebaseerd. En The Red Wedding.
Of gewoon op een bestaand persoon.
Ja, precies.
Ja, poppetjes, en, prima.
Vind ik. Ja, een poppetje, daar speel je mee als je met Lego bezig bent.
Oh ja, zal dat het zijn. Pupke. En The Red Wedding schijnt ook gebaseerd te zijn op iets wat in het echt gebeurd is. Dat mensen uitgenodigd zijn in ten goede trouw en compleet geslacht enzovoorts. Dus het zou mij ook niet verbazen als hij iets in het geschiedenis heeft gelezen waar hij het einde op wil baseren.
Ja, toen wij, zeg maar, overrun werden door zombies en de draak aan te pas moesten komen om ons te redden.
Ja, jij gelooft dat soort YouTube-filmpjes niet, maar dat is echt, hoor.
Als de UFO's komen. Nee, maar ja. ik denk dat hij in een lastig parket zit, omdat sowieso zijn de verwachtingen hoog gespannen. En ik denk niet dat er een einde is dat ten volle recht kan doen aan het verhaal en alle verwachtingen die mensen hebben.
Nou ja, het probleem is, ik lees nu net op Wikipedia dat, het eerste boek is verschenen in 1996, dus inmiddels ook alweer ruim 20 jaar geleden. En het originele idee betrof een trilogie. Maar ja, daar zijn, idee betrof een trilogie, maar gaandeweg werd ingezien dat de complexiteit van het verhaal te groot was en werden daarom 4 extra titels aangekondigd. Dus dat is, ja, dan weet je gewoon dat toen al het een beetje stiekem misging met het verhaal. Van, oh, het wordt nu een beetje ingewikkeld, nou dan doen we er 4 delen extra bij. Waarvan sommige delen dan ook nog opgesplit zijn in 2 boeken.
Nou ja, we gaan het meemaken. Maar wat ik wel erg leuk vond aan dit seizoen, of tenminste voornamelijk de laatste aflevering, dat ze met z'n allen in die Dragon Pit komen. Dat je, bijvoorbeeld, de Hound, die komt daar dan, hoe heet die dame nou, Brienne tegen. En die praten even met elkaar. Want die hebben natuurlijk een verleden, wat niet altijd even rooskleurig was. Maar je hebt wel het idee dat je zit te kijken naar twee mensen die ook echt gegroeid zijn en elkaar weer tegen. Het is net of, ja.
Ik vond het net zo echt fucking awkward, die hele scène. Dus nee, hoor, alle personages komen bij elkaar. En wat brengen ze in beeld? Ze gaan echt letterlijk één voor één lopen ze naar het midden toe. Gaan ze een paar woorden met elkaar wisselen. Gaan ze weer terugzitten. Komen weer nieuwe twee mensen toe. Gaan een beetje plot-expositie doen. En weer terug. Ik vond het zo treurig en langdradig allemaal.
Het was een beetje zoals dat je dan bij... bijvoorbeeld als je een groep 8 musical op school hebt. Ja. Die dan gaat over... We gaan met z'n allen op schoolreis. En dat je dan kinderen op een podium hebt... die dan in een, tussen aanhalingstekens, bus zitten... wat gewoon, 5 rijen van 2 stoelen zijn... die naast elkaar gezet zijn. En dat de verschillende mensen in de bus een gesprek met elkaar hebben. En dat je dan dus kinderen hebt die net doen of dat ze in een bus zitten... en bewegen of dat ze in een bus zitten. 2 woorden tegen elkaar of 2 zinnen tegen elkaar zeggen. En dan ga je over naar het bankje daarachter.
Ja, het volgende
gesprek. En dan mogen die wat zeggen. Maar ze moeten nog steeds net doen of dat ze in de bus zitten. Dat gevoel was het een beetje. Van lopen, we zeggen 2 zinnen tegen elkaar. En dan mag iemand anders weer 2 zinnen zeggen.
Nou, ik heb het niet zo beleefd, maar...
Maar dat was nog lang niet zo erg als de fucking stupiditeit van al die Cersei-scènes daarna. Dat ze Tyrion op bezoek kreeg en met Jamie en bijna identieke scènes waarin ze zegt van... Ik ga je doodmaken. Nee, ik ga je toch niet doodmaken. En dan dat plan van haar... Ik vind het zo stom allemaal. Maar ook dat was nog niet zo stom als al die shit in Winterfell met Littlefinger. Die man, die heeft dus het hele seizoen lang, heeft hij voor geen enkele goede reden daar rondgehangen en geprobeerd om Sansa en Arya tegen elkaar op te zetten. Nou begrijp ik dat die man een zeg maar notoire twistbroeder is, die iedereen probeert tegen elkaar op te zetten. Maar het diende helemaal geen doel. Bovendien wist hij, want hij had Bran ontmoet, dat zij nu een soort helderziende magier in hun midden hadden, die wist wat hij allemaal dacht en heeft gezegd. Dan is je impuls toch niet, laat ik hier verder gaan. Dan is je impuls, laat ik meteen weer terug naar de Veil met al mijn ridders en daar even lekker alles afwachten.
Ik vind het vooral heel suf dat iedereen Bran maar gelooft.
Ik vind Bran
heeft nog
leuker,
niks gedaan daar om te laten, om zeg maar om te bewijzen dat hij daadwerkelijk doet wat hij doet. Iedere keer als hij worked of zo, zit hij in zijn eentje. Het is niemand die ooit gezien heeft van, holy shit, hij zit er en zijn ogen worden ineens heel blauw. Ik bedoel, zo'n scène had ik ook wel willen zien. Okay. Dat Arya daarnaast hem zit en dat er zoiets gebeurt en dat ze dan aan hem gaat schudden van Bran wakker worden. En dat hij dan wakker schrikt van, oh sorry, ik was even aan het vliegen als raaf.
Nee, dan komt de raaf komt door, zeg maar, door een raam heen en die zegt dan, ik ben het. Ik ben Bran.
Ja, of dat die, ik denk dat ze een soort van Ouija-board scène van maken, maar dat hij dan als raaf gewoon, zeg maar uitspelt van, ben Bran, ik ben aan het wargen, dat soort dingen. Nou, gewoon een bewijs, zeg maar. Ze nemen het te makkelijk aan van, oh ja, dat zal wel. Hij is een tijd weg geweest. En nu is het de Three-Eyed Raven. We vinden het allemaal een beetje raar, maar we geloven het wel.
Maar ja. Misschien denken ze ook wel dat hij gek is. Maar er is een scène uit de laatste aflevering geschrapt, waarin er is een scène waarin Sansa met Bran praat en dan legt Bran uit van, nee, Littlefinger zat er allemaal achter.
Ja, die scène is echt gemist.
En die is gemaakt, maar die hebben ze eruit geknipt. En ik moet ook eerlijk zeggen, die was ook niet super nodig, want je kunt het interpreteren zoals je wil. Hoewel het nu echt uit het niets kwam, dat
klopt,
Sansa ineens dacht van, en wat heb je hierop te zeggen? Lord Baelish?
Ik had al zo'n gevoel dat er wat anders aan de hand was. Want het ging allemaal zo makkelijk en
de serie is nu stom genoeg dat ik had het geloofd als het gewoon echt was gebeurd. Als het zeg maar van, oh god, ze wil Arya onthoofden en dan moet ze vluchten. Want zo stom is de serie wel geworden nu.
Nou, en ik heb ook het idee dat Arya Stark nu echt zo'n uber-superheld is. Dat ze makkelijk 30 van die gasten mee had kunnen nemen.
Ja, ja.
Nou, en ik vind het ook een beetje suf dat Arya eigenlijk gewoon een rugzak vol maskers heeft. Ja. Het werd de hele tijd een beetje gebracht. Oh, het is een soort van magie dat ze de gezicht kan veranderen. Niet, oh, daar heb ik eraf gesneden.
Ja, maar dat werd toch al opgezet in Back in Essos, of Bravos, of wat was het?
Nou, daar was het op een bepaalde manier. Ik bedoel, dan kan je
dat was
zeggen,
dan niet helemaal duidelijk.
De gezichten worden er afgesneden, die worden in die zuilen geplaatst. En op dat moment is dat gezicht een soort van, een beetje zoals downloadable skins. Die is dan beschikbaar, die kan je gebruiken.
Oh, ja.
Maar het moet niet zo zijn dat ze echt daadwerkelijk een masker opzet.
Het is een beetje net als Mission Impossible nu. Zo'n masker en dan ineens het volledig vormfitting. En dan heb je ook de mimiek en de lengte van je slachtoffer.
Ja, want het gaat niet puur en alleen om die gezichten. Je wordt daadwerkelijk
een persoon. Nee, maar ik denk dat er dus een stuk magie aan vast zit.
Hadden ze niet moeten laten zien van, hey, kijk eens, we hebben een zak vol met rubberen maskers die Sansa onder een bed vandaan haalt.
Ja, maar die maskers, dat is meer een soort van een trinket of zo, waardoor je die magie channelt waarschijnlijk, de essentie van.
Ze zagen er gewoon zo rubberig uit.
Ja, ja. Ik wil niet weten hoe jouw gezicht eruit ziet als ze eraf snijdt. Misschien ook wel heel rubberig.
Nee, ik denk niet zo rubberig. Ik bedoel, ze hadden nog wel een beetje mogen laten zien dat het, zeg maar, weet ik het, bloederig was of weet ik het wat, weet je, maar niet.
Ja.
Ja.
Hey, waren we er ook?
Ik vond dat een beetje suf, het haalde het magische ervan weg.
Maar er waren in dit seizoen ook hele vette dingen. Met name dus inderdaad de belegering van al die kastelen die ik vet vond. Ik vond het heel gaaf hoe de Queen of Thorns aan haar einde kwam. Dat was heel mooi, dat was heel, zeg maar, pitch perfect voor haar personage. Dat ze nog eventjes, zeg maar, oh, heb je een gifje voor me? Oh, lekker. Meteen klok achterover. Nu kun je me niks van maken. En nu vertel ik dat ik Joffrey heb gedood. En het was zo lekker. En ja, het was gewoon fijn.
En ik vond ook de martelscène. Martelscène. Het was niet echt marteling. Emotionele marteling van die Cersei deed bij.
Ja.
En ik ben haar naam nu even kwijt. Dingetje uit Dorne. Die haar dochter, die haar dochter vermoord heeft. Dan op dezelfde manier haar dochter vermoorden en ze tegenover elkaar zetten. En dan gewoon zeggen, we houden jou zo lang mogelijk in leven en je mag zien hoe je eigen dochter verrot.
Ja, vergaat het niet. Oh, verschrikkelijk.
Ja, dus er zaten echt best wel leuke dingen. En ook de vrij komische scènes in het begin van Sam in Old Town. Dat hij zo'n montage, dat hij allemaal, zeg maar, van die bedpose moet legen en allemaal stomme kutklusjes moet doen.
Ja.
Ik vond dat, er zat wel heel iets geestigs aan.
En ik vond Euron Greyjoy als een soort van rockster, vond ik ook leuk.
Nee, ik werd zo moe van die kerel. Met zijn teleporterende vloot.
Nee, ik vond hem het leuk doen.
Ja, de acteur doet het zeker leuk, ja. Maar ik moet zeggen, oh god, dat doet me denken aan Theon. Oké, aan het eind heeft Theon dus een gevecht met een aantal van zijn leden. Van zijn Greyjoy mensen van de Iron Islands.
Zijn soldaten.
En dan begint er een hem in elkaar te tremmen. En dan is er eindelijk een soort van payoff voordat zijn wiener eraf werd gesneden. Namelijk dat iemand hem infinitely in zijn kruis kan schoppen. En van, het werkt niet, nu ben ik helemaal machteloos. En dat was heerlijk stom.
Hij was in principe al compleet in elkaar geslagen. Maar het was een beetje alsof alsof Popeye spinazie eet. Alsof, hoe vaker je mij in mijn kruis trapt, des te sterker ik word. Dat is heel raar.
Ja, maar dat was de payoff van het gesprek wat hij met John had gehad. Dat John had gezegd.
Maar dan hadden ze het niet zo knullig moeten doen.
Het was zo stom. En dan die man die hem in elkaar trimde, die twee kopen groter was. Die was, zeg maar, zo verbijsterd, geschokt door het feit dat zijn power move niet werkte, dat hij helemaal niks meer kon.
Ja, dat was een finishing move en die deed het niet. Ja. Dus ja.
Nee, dat is
powerless. Ik ben niks als ik iemand niet meerdere keren in zijn kruis kan trappen. Dan kan ik niks meer. Oh, dit roept zoveel vragen op.
En ik geloof ook niet. Ik bedoel, Oké, hij heeft daar dan niks meer zitten. Maar als je getrapt wordt, gewoon flink hard, zeg maar. Dan ga je toch wel leren.
Ja, er zitten toch nog allemaal dingen, zeg maar blaas en ballen. Of ja, ik weet niet wat er allemaal is afgesneden. Ja,
geen ballen, want die had hij dus niet meer. Maar
Jezus.
Ik bedoel, als je iemand vol tegen zijn zij aantrapt, zo hard als dat die doet, hem in zijn kruis trapte. Nou, dan voel je dat ook wel. Dan ga je niet blijven niet zo staan. Je voel ik niks, want hier zitten geen ballen.
De ballen, ja.
Dan ga je ook gewoon liggen op een gegeven moment. En is niet zo van, nou, doe maar. Maakt niet uit. Volkomen gevoelloos daar.
Ik vind het wel lekker. Kom maar dan. Ja, ja, heb je een punt.
Vind ik het wel prima dat je het doet. Ik heb even tijd om uit te rusten. Heel mijn gezicht ligt open. Ik kan niet meer ademen. Maar doe maar even, dan kom ik op adem en dan slaat je daarna helemaal in elkaar.
Precies.
Maar
ging er bij mij niet helemaal in.
Maar niks in dit seizoen had dus heel veel leuke dingen, maar ook heel veel stomme dingen. En het traject gaat volgens mij echt richting de stom. Ik verwacht niet dat het volgende seizoen ineens, zeg maar, wonderbaarlijke nieuwe gave dingen doet. Want nu hebben we een Night King die er heel erg dom uitziet op zijn ijsdraak. En dan wordt het een
CGI-draak.
Nee, ik vond het zo stom. Want hij zit helemaal stokstijf. Helemaal, zeg maar, emotieloos. En dat zag er zo debiel uit.
Ja.
Echt alsof je een 3D-mannetje, zeg maar, zonder animatie rechtstreeks op een draak hebt gezet. Ik weet het, het deed gewoon totaal niet voor mij. Maar, oké, even terugkijken naar Game of Thrones eerdere seizoenen. Want het begon met seizoen 1 en dat vind ik nog steeds een heel eigenzinnig en eigen seizoen. Want voor mijn gevoel, en ik zou het eigenlijk opnieuw moeten kijken om het echt te weten, maar voor mijn gevoel was dat echt een heel seizoen waarin Sean Bean volgde. En dat seizoen was rijk. Je kwam die wereld te weten en elke aflevering leek uren te duren aan de hoeveelheid, zeg maar, content en dingen die erin zaten. Een soort rijkdom. En daarna werd het steeds minder en minder en minder. Maar de seizoenen daartussen waren ook nog leuk, maar wel anders. Hadden jullie ook dat idee of zo? Het gevoel?
Nou, ik denk dat het nu vooral heel raar wordt om Game of Thrones gewoon terug te gaan kijken. Ik heb het ook nog niet gedaan. Omdat die eerdere seizoenen inderdaad dan zo anders zijn. En nog niet super bovennatuurlijk. Wat je later natuurlijk steeds meer krijgt met Jon die opstaat uit de dood. En een heel leger van doden. En draken. En ik bedoel, want de draken gaan natuurlijk ook steeds grotere rollen spelen. Waardoor het een meer fantasy ding wordt. In plaats van gewoon een ridderverhaal.
Ja, daar vreesde ik dus ook vanaf aflevering 1 al voor. Van, oh god, er komen zombies en draken in voor. Nou, we genieten gewoon nog wel totdat die komen.
Nee, maar dat vind ik juist het mooie. Dat vind ik nou juist het mooie aan deze serie.
Maar goed, zombies en draken.
Ja.
Nou kijk,
dat vleug je boven natuurlijke. Je hebt inderdaad het is redelijk grounded in politiek enzovoort enzovoort. Maar dat vleugje mysterie eromheen, dat vond ik juist datgene wat het meer maakt.
Zolang de magie aan de periferie bleef. Sorry, Kenny. Ja.
Nou, dat je dat mysterie nu een beetje kwijt bent. Weet je, dat
is te veel uitgelegd. Ja.
Nou, ja.
Ja, super inderdaad. Het was ontzettend te veel uitgelegd. Want de draken zijn nu full frontal in beeld. De zombies zijn zeg maar niet meer een dreiging van ver, maar zijn hier. We weten hoe Arya met domme rubberen maskers haar magie doet. En weet je nog, de magie was heel gaaf vroeger. Want het was mysterieus en het enige wat wij wisten was niet hoe het gedaan werd. Maar we wisten alleen, er zit een vreselijke prijs aan. En dan zag je Carys van Hout, dan zag je allemaal rare dingen doen en baren en met maden en zo en bloedzuigers
werken. Waarom is dat nooit meer teruggekomen?
Dat was gaaf. Dat was
echt. Ja,
dat
was een spookbevalling.
Ja, waar is hij
leuk. En dan zat ik echt voor de tv van, what the fuck is dit?
Ja, en Varys had op een gegeven moment
nog een kind gekregen.
En dat hele verhaal van Lord Varys over, weet je, de tovenaar die zijn ballen eraf chopte en dan hoorde hij een stem. Dat was doodeng.
Precies. Maar waar is het kind gebleven? Maar die is toch ook ergens heen gevlogen?
Dat weet ik niet meer. volgens mij, nou ja, ik bedoel dat dat kind dat heeft, dat had het gezicht van, hoe heet die? Kom nou even niet op zijn naam. Die zijn dochter verbrand heeft.
Ja,
Stannis Baratheon.
Stannis. Ja. Die had het gezicht van Stannis en heeft Renly Baratheon vermoord. Dat was een soort van geest die ineens Renly vermoordde.
Ja.
En dat was zeg maar de rookbaby van Carice.
Hmm.
Melisandre, als je de, zeg maar de naam.
Ja, yes, yes.
Maar
Melisandre van Houten.
Dat soort rare magische dingen. En ook bijvoorbeeld die... hoe heet het? Die enge clan uit het tweede seizoen, die dan de draken van de Harriet.
Oh god, die uit de Karth.
Enge figuren die
Necromancers.
Ja, waar zijn die gebleven? Die waren ook hartstikke interessant.
En die zijn gedood door de draakjes.
Ja, maar er moeten er vast meer van zijn. En dan heb ik zoiets van, waarom als er zulke magische mensen rondlopen in die wereld, moeten we doden en gaan verslaan met Dragonclaws? Waarom is er niet een andere magische oplossing?
Nee, maar kijk, dat vind ik niet erg, want ik vind
waarom
het juist leuk.
Waarom is het maar knokken? Ik wil
Nee, maar ik vind het juist leuk dat de magie maar een paar mannetjes ergens in een ver weg continent zijn. Want dat is een beetje het orientalisme, het mystieke. Het is magie omdat we gewoon niet weten wat er aan de hand is. Omdat wij in Westeros zitten en gewoon echt zoals normale mensen denken. Maar die magie was geweldig in de periferie. En de leukste momenten vond ik dan ook als Stannis naar de bank ging om geld te bedelen.
Sorry.
Dat vond ik heel leuk.
Ja,
dat vond
ik bij de broer van Sherlock terecht.
Bij Mycroft.
Ja, die ja.
En dat
ja,
vond ik ontzettend leuk. Dat vond ik een van de leukste scènes die er is. En dat,
haalden wij er ook uit.
Dat de Onion Knight dan voor hem opkomt en zo. En dan krijgt hij... Maar sowieso, gedurende de hele serie heb ik het meest genoten van die hele arc van Stannis. Ik was ook helemaal voor Team Stannis, voor de Iron Throne. En hoe hij, zeg maar, als tragische koning die het allemaal net niet is... probeert aan de macht te komen, op zich interessante keuzes maakt en dan op een prachtige manier aan zijn eind komt nadat hij het helemaal heeft verbruikt. Ik vond het prachtig. Weet je, dus hij zijn legers kwijt en dan nog, hij weet het dat hij heeft verloren en hij weet het al. Hij is helemaal, heeft zichzelf al, zeg maar, consigned to his death. En dan nog zie je hem marcheren op Winterfell en dan de Boltons, die faps, die overrijden hem helemaal. En dan op het eind wordt hij door Brienne voor zijn eerste misdaad eigenlijk. Go on, do your duty. Ja, prachtig.
En wat verwacht je? Wie gaat op die troon zitten?
Niemand.
Oh,
ik, nee, ik denk dat... God. Het worden twee tronen en het worden John en Danny worden het.
En krijgen ze ook nog dan een kind?
Ja, weet je, ik zal je eerlijk vertellen, het interesseert me niet. Die mensen, die interesseren me helemaal niet.
Niet meer?
Nee,
of nooit?
Ik moet zeggen, John vond ik altijd al een vrij suf personage. En Daenerys heeft zo verschrikkelijk lang geen fluit uitgevoerd. Zeg maar 6 seizoenen lang was alleen maar aan het kloten in de desert en in een of andere piramide. Ik heb daar geen enkel band mee. Ik vind het helemaal niet interessante personages. Wie ik interessant vond waren Stannis. Ik vond Prins Oberyn leuk. Of Oberyn. En op het moment dat... Dus het seizoen dat hij erin zat was geweldig. En op het moment dat hij, zeg maar, aan zijn eind kwam door de tower. Dat was het, de tower? Nee, de mountain. Ja. Had ik echt zoiets van... Oké, ik ben klaar met de serie. Dit is het einde. Ik hoef er niet meer. Het leukste personage is weg.
En Tyrion dan?
Ja, en kijk, elk seizoen had zo je favoriet. In het begin was het echt Sean Bean, want Sean Bean. En dan seizoen 2 was het heel erg van, oh, vet Tyrion. En toen seizoen 3 werd ineens van, fuck, Tywin is ook wel heel erg vet met Charles Dance. En zo zaten er telkens interessante personages in die iets leuks hadden. Maar dit seizoen zijn ze, ja, ze zijn allemaal een beetje... Jamie vind ik nog steeds heel leuk. Ja, heel leuk. Hij heeft niet heel veel interessants meer te doen, maar hij heeft zijn strepen verdiend. Nikolai is gewoon ook gewoon toffe gast om naar te kijken hoe die acteert. Met zijn hand, met zijn gouden hand.
Oké.
Maar echt, Cersei is al lang een tweedimensionaal kakelende stripfiguur geworden. En Jon en Danny, die hebben helemaal geen persoonlijkheid. Dus ja, wat... Ja, dat zijn mijn gevoelens over deze serie momenteel.
Mijn voorspelling voor de Iron Throne...
Ja?
Is dat John en Danny een kind krijgen.
Ja.
Joffrey 2. Allebei niet overleven.
Nee, dat denk ik ook.
Dat zou mooi zijn.
Dat kind is de heirful, hoe heet het? De heir to the throne of, nee, niet Gondor, de Iron Throne.
Mm-hmm.
Maar kan op dat moment nog niet regeren. En Tyrion, als hand van de koning,
gaat op de troon zitten.
Totdat het kind kan regeren.
Met Sansa aan zijn zijde.
Nee, die doet ook niks. Die gaat ook dood. Ik denk dat uiteindelijk alleen Tyrion en het kind van Jon en Dany overblijven.
Of...
En het kind heet dan Ned.
Of er is een gigantische strijd aan het eind. Iedereen is dood. Arya draait door en kilt iedereen. En dan aan het eind in een lege troonzaal vol lijken. Laatste shot, stapt zij naar de Iron Throne en gaat daar stilletjes in zitten. You cut to black.
Game of Thrones is done. The queen is nobody.
A queen has appeared. A girl. Dat zou ik ook mooi vinden. Maar dat zijn wel het soort eindes die passen bij Game of Thrones. Maar waar heel veel mensen heel boos om gaan worden. Die ietsje te veel geïnvesteerd zijn in, zeg maar, de mensen met plot armor.
Nou, dat kan. Dus, wil je het einde van Kenny? SMS A. Wil je het einde van Roderick? SMS B. Dan moet ik ook nog een voorspelling voorzien.
Ja, wat is jouw voorspelling?
Nou, ik zat ook een beetje op het stuk wat Kenny zei. Dat er dan toch weer een Tyrion of de Targaryen op de troon zit. En dat Tyrion, ja, dat vind ik, maar goed, ik ga ze even wat anders verzinnen. Theon Greyjoy. De man zonder billen, zonder kloten, die gaat op de troon zitten.
Ja, dat kan niet echt, want die kan niet voor nageslacht zorgen.
Nee, hij houdt het nog geen dag uit.
Volgt niks aan.
Nog geen dag houdt hij het uit.
Bran.
Nee, ik denk de leider van de Dothraki. Alle Westerosi zijn dood en de Dothraki nemen gewoon Westeros over.
Of Tormund Giantsbane.
Oh, fuck. Nee, dat is... Oh, en die gaat met Brienne een kind maken en die komt op de Iron Throne. Dat zou heel...
Dat zou wel leuk.
Giant baby.
Dat arme kindje, man. Oh. Maar goed, ja, nou ja, goed. Daar gok ik dan op.
Maar ik moet eerlijk zeggen, ik weet helemaal niet... we hebben dus nog 7 afleveringen dadelijk. Er komt geheid nog een gevecht tussen... De Armies of the Dead en draken en alles en iedereen. Daarvoor verwacht ik dat er nog wat... want ze zijn nou een expeditie naar het noorden aan het voorbereiden. Dus misschien dat gevecht faalt en dan moeten ze zich terugtrekken in King's Landing. Daar moeten ze Cersei hals over kop verslaan. En dan is er een desperate final battle in King's Landing. Waarin ze dan op het allerlaatst verslaat Jon de Night King. Maar hij wordt ook dodelijk getroffen... En dat is dan het einde. Maar ik verwacht een soort...
Wat ook kan is dat... dat Carice doodgaat en dat met haar magie... en dan Jon ook sterft.
Ik denk dat we Carice niet meer gaan zien. Die is weg.
Ja?
Die is toch vertrokken? Die is van... Ik ga nooit meer een grote land zetten. Hier.
Jawel, maar die zit nog wel... Die zit nog wel met... hij met zijn little birds op een eiland, inderdaad.
Oh, maar ik wil nog weten of er een payoff komt aan het feit dat Carice eigenlijk een heel oude vrouw is.
Ja, dat is ook nog wel interessant.
dat was zo'n bizar detail. Ik vond het heel goed. Maar volgens mij komt er geen payoff, want dit was een van die laatste keren dat Game of Thrones nog een heerlijke, rijke shocker had. Maar nee, het komt echt niet meer langs. Maar ik denk dat de climax, dat wordt de battle voor King's Landing tegen de doden.
Het zal mij ook niet verbazen dat de laatste aflevering een terugkijken is... waar inderdaad in de toekomst zich afspeelt... waarin ze terugkijken op hoe ieders leven is gegaan op een bepaalde manier. Want 7 afleveringen, dat is 7 uurtjes. Wat kun je daar nog in kwijt?
Dat gaat echt niet gebeuren. Ik denk dat de ene laatste aflevering het grote gevecht is... en dan krijgen we nog 1 aflevering met afwikkeling. En misschien komen alle personages weer terug uit de dood... en dan gaan ze naar elkaar zwaaien. Hey, daar zijn iedereen vriendjes.
Dat was Lost. Dat was Lost.
Ik persoonlijk denk inderdaad dat het gewoon zo'n... het was allemaal een droom ding was.
Hey!
Op een gegeven moment schrikt Bran, schrikt wakker.
Oh, dat zou mooi zijn.
Zeg maar net nadat hij uit dat raam is geduwd in de eerste aflevering.
Oh, ja.
En dan blijkt dat hij
Oh.
De toekomst heeft gezien. Als zijnde de Three-Eyed Raven. En dat het kleine jongetje Bran dan iedereen, of nou ja, hoe weet het, met zijn soeverein kennis over de toekomst, moet gaan proberen om de wereld te redden.
Nee, maar dat is te veel een Doctor Who plot.
Ja, natuurlijk, dat weet ik ook. Ik zit uit mijn nek te lullen.
Ik denk dat ze, oké.
Jij zou met je fantasie strips moeten maken, Kenny.
Oké, nee, dit is wat er gebeurt. Ze zitten in King's Landing. De Army of the Dead staat, zeg maar, onder het paleis. En onze troep met helden, die moet, zeg maar, diep in de catacombes vluchten. Dieper dan de draken, dieper dan waar het wildfire werd gestort. En daar vinden ze dan, zeg maar, half in de grond gegraven de Statue of Liberty. En dan blijkt dat het een toekomstbeeld is van de aarde. Ja. They did it! They finally did it! They blew it up!
Yeah. Ik denk dat in de laatste aflevering Arjen Lubach op de troon zit.
Ik denk dat het verhaal van kapitein Ortega
best wel eens waar kan zijn.
We gaan het zien over 10 jaar, als die serie eindelijk uit is. Nee, maar ik bedoel, ik ga hem uitkijken, maar ik moet eerlijk zeggen, het is al lang niet meer de grensverleggende must-see-serie die het ooit was.
Ik denk dat ben ik het niet mee eens. Het is niet hetzelfde. Het is nog steeds must-see-TV.
Nee.
Want het is wel...
Nee.
Jawel.
Nee.
Jawel. Ondanks alles is het namelijk nog steeds heel erg vermakelijk. Ik ben... over het algemeen niet iemand die heel erg warm wordt van veldslagen en een hoop actie en dat soort dingen. Ik kijk er nog steeds met veel plezier naar, ook al mis ik heel erg de dialogen die de eerste seizoenen zo tof maakten. Maar het is nog steeds, ik bedoel, je bent nu zover, nou wil je weten hoe het afloopt.
Ja, dat bedoel ik. Dus ik kijk het zeker af en als terwijl je kijkt ben ik soms verveeld en soms vermaak ik me. Maar ja, ze hebben gewoon de geloofwaardigheid van die wereld zo ernstig opgeblazen.
Jij verwacht niet meer een Red Wedding.
Ik verwacht dat ze nog een poging gaan doen tot, maar er valt niet zoveel meer te doden. Want we hebben alleen nog maar saaie personages over. The interesting people have long gone. Alleen Tyrion.
Ook in dit seizoen is er maar één echt noemenswaardig personage gestorven.
Littlefinger.
Alleen
Nee, die dame.
The Queen of Thorns. Er zijn meerdere mensen dood gegaan.
Ja, maar echt, zeg maar, die ertoe deden. Het is niet dat je de Queen of Thorns zoiets had van, oh, die zal uiteindelijk op de troon belanden.
Nee.
Dat was altijd een bijkarakter. Maar van de hoofdkarakters is de enige die echt overgebleven is, of die echt overleden is Littlefinger geweest. En voor de rest, bijkarakters, waarvan je zoiets hebt van,
true.
Had ik wel verwacht dat die dood gingen.
Maar...
Ik bedoel, er is toch niemand die nou heel erg Dennis Pennis gaat missen?
Dennis Pennis?
Weet je dat nog vroeger op BNN, Dennis de Pennis? Die van die, met dat rode haar.
Ja, zo, dat is een terugblik. Je ging heel vervelende vragen stellen aan mensen dat hier in elkaar gerast werd, toch?
Ja.
Maar wat heeft dat met Game of Thrones te maken?
Nou, hij speelde, hoe heet die dingetje, die... achter de wall op het ijs gestorven is. Zeg maar een van die... van die mannen. Dat was Paul Kay die Dennis Pennis speelde.
Ik kan eerlijk zeggen... Ik,
wow.
Het is er niet meer... Maar er was wel een rare pleasure om... was dat Thoros of Myr te zien of zo? Met zijn brandende zwaard?
Ja.
Dat was... Ik bedoel, dat brandende zwaard is badass. Zo van hop, met zijn hand over dat lemmet en dan... Hop. Dat vond ik cool. Ik bedoel, hoe ridicuul die situatie ook was, het was wel een badass groep met mensen die op zombies gingen jagen.
Ja, ik had daar liever nog, zeg maar, een extra aflevering van gezien. Dat ze ook nog gewoon een beetje leuk aan het rondbanjeren waren. En dat gevecht met die ijsbeer was ook tof.
Dat was maar... tof, ja. Was eng. Maar ja, Bran heeft echt vier seizoenen gedaan om helemaal naar het noorden te komen. Als hij
had een afleveringetje.
Heen en terug.
Ja, zijn verhaal is wel redelijk.
Bran kan niet lopen, hè?
Ja, dat is waar.
Hold the door.
Oh, man.
Nou, laten we dat dan nog even doen. Wat was jouw favoriete moment uit heel Game of Thrones tot nu toe?
Gert-Jan.
Als we toch gaan terugblikken.
Ja, dan ben ik heel lame. Dan zeg ik hold the door, omdat ik dat echt als een momentje ervaarde. Van, oh! En toen had je ook het idee dat men tijd... kon manipuleren en dat hele mystieke kwam er weer bij. Ik vond dat echt heel briljant.
Dat was echt mooi, omdat je het gevoel had, omdat dat ze dat al vanaf het eerste moment hadden opgezet van Hodor. Ja, dat was gewoon mooi. Zelfs als het een retcon was, was het gewoon echt mooi. Van, oh, dat zit gewoon, klikt gewoon heel bevredigend in elkaar.
Ja, want ik weet ook eigenlijk niet of er eerder over zijn verleden gesproken werd. Want inderdaad, in de flashbacks werd gezegd dat hij gewoon niks aan de hand was. Dat hij gewoon een normale jongen was. En hé, wat is er met hem gebeurd? Nee. Hij kan alleen maar Hodor zeggen. Ja, ik vond dat ook heel briljant.
Kenny, heb jij één singular moment?
Het grootste what the fuck moment blijft heel cliché in de Red Wedding.
Ja, dat was mooi, hè?
Ja, ik bedoel, dat was echt een moment wat ik... En ik ben alle boekenlezers daar heel erg dankbaar voor dat niet gespoild is.
Ja, dat was echt wel inderdaad een heldendaad, jongens. Die boekenlezers wisten gewoon allemaal wat er ging komen.
En daarom, ik wil nog even... Ik heb zo'n medelijden met die boekenlezers die dat soort dingen zo lang geheim weten te houden. Ook voor mensen met wie ze in een huis wonen en vrienden. En weet je, dat ze dan daar niks over vertellen, maar stiekem gaan filmen hoe mensen reageren op de Red Wedding. Dat vind ik zo goed van die mensen. En nu zijn we zover in die serie dat... Nou ja, dat de boeken er niet meer toe doen. Dus dat alles in principe voor hun ook een spoiler is. En dan worden echt binnen een minuut na een groot evenement... worden de spoilers online gepost in memes. En dat vind ik zo zielig voor de boekenlezers. Ons jarenlang
dat is zielig, geen spoilers. Maar ik denk dat ook inherent is aan het medium. Want tv is... Daar heb je vaak het gevoel van... Oké, het is gebroadcast. Het is out there. En dat ga je delen, want het is nou toch... The cat is out of the bag. Maar een boek is meer een intiem iets dat je leest. En bij een boek heb je veel met het gevoel dat je iets geheims hebt opgedaan. Dat het nog bij jou zit. Dat het nog niet publiekelijk is. En ik denk dat dat gevoel heel erg veel uitmaakt.
Ja, waarschijnlijk wel. Maar toch kudos aan de boekenlezers.
Ja, nee, absoluut. Helder.
Niet verpest hebben voor het grote publiek. Mm-hmm. Terwijl dat ook zo makkelijk was geweest.
Hulde aan de boekenlezers.
Ja. En verder was natuurlijk ook... iedere scène met Samwell Tarly was ook geweldig.
Had jij daar echt een grote... Ik bedoel, het is een super sympathiek personage. Maar voelde je daar ook heel erg... identificeerde je daarmee? Vond je dat een tof...
Nee, niet specifiek, maar hij lijkt op mij, dus daarom is het mijn favoriete personage.
Maar hij is ook de enige personage in de hele serie die gewoon ontzettend aardig is.
Ja, het is gewoon een lieve jongen die het goede wil doen.
Ja, dat is heel
en ook zin. Niet zo nodig hoeft te vechten. Ik bedoel, hij zit dan bij de wall, maar hij wil liever meester worden. En toch, hij doet wat goed is en... helpt Gilly met ontsnappen bij haar... uit haar soort van slavenbestaan. Nee,
ja, dat was ook ziek.
Van mij mag hij op de Iron Throne terechtkomen.
Ja, dat zou wel mooi zijn.
Of het kind van Gilly.
Oh, ja.
Die ook Sam heet.
Ja.
Yeah.
It's never gonna happen, maar... Het wordt gewoon Gendry, jongens. Oké, nee.
Nee, maar als Sam het niet overleeft, dan ga ik huilen.
Dat is de enige manier waarop ze mij nog emotioneel kunnen ontwrichten. Als Sam op een nare manier aan zijn eind komt. Dus dat gaat waarschijnlijk.
Maar dan zou het iets heldhaftig zijn. Dan zou hij zich opofferen.
Maar
ik heb
hem eigenlijk al verteld. Ik had natuurlijk een enorme mancrush op Stannis Baratheon. Ik vond hem heel gaaf en... Dat laatste... Dus de scène bij de bank is natuurlijk heel tof... maar dat laatste moment... die laatste gedoemde... zeg maar, poging... als iedereen hem al heeft verlaten... om toch nog Winterfell te nemen... en hoe die dan als eind komt... dat vond ik heerlijk. Dat vond ik echt de tragische koning. Ik kan er geen genoeg van krijgen.
Ja, en hij heeft een...
Er is trouwens één scène... die ik ook wil aantippen als heel erg goed... die niet in de serie zit. Die hebben ze namelijk uitgeknipt. Maar dat is een hele mooie scène. Dat is namelijk uit volgens mij seizoen 3. Ja, dat is seizoen 3. Dan is Joffrey is nog aan de macht. En Tywin Lannister is de hand van de koning. En op een gegeven moment zit hij op een vrij uurtje zit. Zeg maar Tywin, Charles Dance zit te vissen in King's Landing. En dit is een scène die ze helemaal hebben uitgeknipt. Prachtige scène. Hij zit te vissen in King's Landing... En hij vangt een vis en hij, die slaat die zeg maar dood op de rotsen, wat heel symbolisch is, want op dat moment is zijn tegenstanders zijn zeg maar de mensen van, niet van Highgarden, maar de Tullys, zeg maar, met een vissen-embleem. Als je herinnert, in de eerste seizoen, de eerste keer dat we Tywin zien, is hij een hert aan het slachten, omdat de Baratheons dan zijn tegenstand zijn. Maar goed, Tywin zit te vissen, vangt de vis en achter hem komt dan die ene meester aanlopen. Die stokouwe, die gebogen, ik ben zijn naam even kwijt.
Die later,
Ja, zeg maar, die hele oude, die altijd ontzettend vermoeid en oud is.
Pycelle?
Ja, Grandmeester Pycelle. Die komt aanlopen en komt zo wel kuchend en die vraagt iets aan Tywin. En op een gegeven moment in dat gesprek zegt Tywin tegen hem van... Oh, kom op. Is er echt iemand die jou, zeg maar, jouw toneelspel gelooft? Trappen mensen daar echt in? En dan gaat hij overeind staan en hij is ineens helemaal tol. En hij zegt maar, oké, ik hoef niet meer te spelen. En dan zegt hij van... Ja, de meeste mensen wel, ja. En het is heel mooi omdat het tegelijkertijd ontzettend komisch is. Maar het laat ook zien dat Tywin als een van de weinige mensen echt heel goed ziet wat er gebeurt en doorheeft wat er allemaal aan de hand is. En volgens mij eerder of later hebben we ook al een scène die ook prachtig is, waarin Grandmeester Pycelle zich aankleedt en dan dat hij ook zeg maar in zijn eentje eventjes zeg maar zich aankleedt en dan is hij ook gewoon normaal en dan vlak voordat hij de deur uitgaat dan buigt hij even voorover en dan is hij weer in zijn rol. Maar ik vond dit gewoon mooi omdat hij dat spel met Tywin was gewoon prachtig. Maar dat zit niet in de serie. Hebben ze eruit geknipt? Ik denk om tijd te winnen of zo, maar ja, omdat het uiteindelijk niet iets toevoegt, maar het is wel een hele gave scène om even op YouTube op te zoeken.
Nou, dan kunnen we dat doen. Volgens mij zit het alweer richting een uur of
het is zo leuk om over Game of Thrones te praten.
Ja, wil je nog door?
Nou, nee hoor. Laten we dat afsluiten. Tenzij jullie nog hele prangende dingen te vertellen hebben.
Ik ben wel benieuwd wat de luisteraars denken wat het einde is. Of dat ze het eens zijn met Roderick of Kenny's of mijn net bedachte einde. Dus dat kun je in de comments dan wel achterlaten.
Ja, nou als iemand anders een belachelijke theorie heeft, laat het inderdaad in de comments achter.
Ja, wil je het over Secret Empire hebben, dan wil ik maar even een berichtje sturen.
Of stuur ons je theorie en dan kunnen wij hem de volgende keer voorlezen in de podcast. En dat, wat is onze e-mailadres? Is dat geekersopjespeakers@gmail.com?
Nog steeds.
Mooi. Daar kan het heen.
Precies. En nou, dat was het dan, Roderick. Je hebt het goed gedaan.
Dankjewel. Jij ook, ondanks een vervelend verkoudheidje.
Nou, precies. En Kenny, ook weer dank voor jouw fact-checking live.
Ik heb helemaal geen fact gecheckt.
Nee,
je hebt gewikipediaat.
Ja, maar dat is geen fact-check.
Oh, dat, nou, nee, maar dat was geen fact-check. Dat was even iets opzoeken, omdat ik het zelf wou weten.
Oké, ja. Nou, in elk geval, dank daarvoor.
Onze eigen Samuel Tarly in Old Town.
Ja,
precies. Kenny heeft eerst echt jarenlang de pose van allemaal oude mannetjes moeten verwisselen voordat hij eindelijk op Wikipedia mocht om te fact-checken.
Ja, in de Forbidden Section.
En dan heb jij een kind, Roderick, van rook?
Oh god, ik ben Stannis, hè? Oh jee, ik kom echt heel naar aan het einde.
Heb je wel met Carice?
Ik heb wel met Carice het bed mogen delen.
Ja.
Wat eigenlijk een vieze oud wijf is. Tot volgende week!
Doei!
Oh god, Kenny. Jij hebt dus nou ook al Carice een vieze oud wijf genoemd. En ik heb...
Nee, in de serie.
Nee, ja, dat weet ik. Maar je kunt het verkeerd oppassen, maar... pakken, maar ik heb op Amsterdam Comic Con heb ik Carice ook al vet hard geburnt, want tijdens een lezing over zelf je boeken uitgeven, dat zat dus in een klein kamertje met schotten.
Oké.
En dan, ja, ik had de microfoon en dan luidspreker.
Allemaal schotten, geen
ieren. En nee, maar ik bedoel, dat geluid, dat kon je dus in de hal een beetje horen, terwijl ik vertelde. En ik had het over je promotie en hoe je boek een beetje leuk een publiek vindt. En ik zei van, ja, wat ik altijd doe is altijd hele uitgebreide handtekeningen zetten. In tegenstelling tot al die fuckers hier die er heel veel geld voor vragen. Ja, ik heb het over jou, Carice. En Dat was heel grappig, maar tegelijkertijd ook hoop ik niet dat Caries op dat moment in de buurt was. Dus ik heb meteen...
Nou, we weten dus waarom jij niet in de green room mocht op de tweede dag.
Nee, precies. Maar jij vanaf nu ook niet meer. Jij hebt Caries een lelijk oud wijf genoemd.
Nee, ik heb haar karakter een vieze oud wijf genoemd.
Oh ja, dat was...
Klopt. Ik ben het helemaal eens.
Ik weet je naam niet eens meer. Rob Stark.
Rob.
Nee, ik weet...
ja, nee, ja. Maar
je hebt nu niet meer zoiets van... Oh ja, Rob, ik mis hem zo in de serie. Nee, absoluut
nee.
niet.
Nee, Rob was helemaal niet interessant.
Nee. Maar op het moment dat het gebeurde was het even... Nou, de wereld was te klein.
Ja, omdat die vrouw doodging.
Limuka.
Ja, Stark, dingen Stark.
Stark, mevrouw.
Mevrouw Stark.
Catelyn Stark.
Catelyn. I love Catelyn. Oh, je zou ook voor de aardigheid even de serie opnieuw moeten kijken. En dan volgens mij...
Even.
Volgens mij kun je dan over de seizoenen heen zien hoe Littlefinger steeds dieper gaat praten. Volgens mij, ik heb het idee dat die man in seizoen 1 helemaal niet praatte alsof hij een gravelly man was. Sansa, I always play a little game. Weet je, en volgens mij praten die met een normale stem.
Ik weet het niet.
Het zou goed kennen, ik weet het ook niet.
Trouwens, er is nog een andere scène die mij is bijgebleven uit een eerdere seizoen die ik heel gaaf vond. En dat is die scène waarin Lord Varys vertelt over de tovenaar aan Tyrion. Dat die tovenaar hem zo had misbruikt en zo. En dat het allemaal vreselijk was en dat hij daardoor een hekel heeft aan tovenaars. En tijdens die scène is hij de hele tijd heel secuur bezig met het openmaken van een hele grote kist die in de kamer staat. En dan eindigt de scène ermee dat hij die kist openmaakt. En dan zit die tovenaar erin.
Dat had ik ook me helemaal niet herinneren.
Dat is een van de beste scènes uit de hele serie. Dan zit die tovenaar er heel angstig in een hoekje en die kijkt omhoog. En dan is de implicatie van, na al die jaren gaat hij... wraak nemen. En het is zo mooi omdat het laat zien van hoeveel macht die mensen in de Small Council hebben en hoe subtiel dat spel wordt gespeeld. En dat is precies die subtielheid die al lang niet meer in Game of Thrones zit.
Ja, klopt. Het is nu gewoon een avonturenserie.
Ik was echt floored toen die tovenaar in een kist zat. Oh god. Dat was zo mooi.